Goedemorgen. Allereerst de afkondigingen namens de kerkenraad. Volgende week zondag 11 mei om 10 uur professor Dr. Kater en om 17 uur onze eigen predikant dominee Hoefnagel. Na deze dienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken. En een herinnering aan de aanvangstijdstip van de tweede dienst vandaag om 6:30. En aansluitend aan deze dienst houden we om 8:00 de 2 minuten stilte hier in verband met de dodenherdenking. En zingen we daarna ook het Wilhelmus met elkaar. Voor dit alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. We zingen Psalm 108, de versen 1 en 2. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En ook vers 2. Dus Psalm 108, de versen 1 en 2. luisteren naar de wet van de Heere uit Exodus 20 en de toespitsing uit Marcus 12. Daarna zingen we van Psalm 130 vers 1. En daarna lezen we uit het Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 5 vanaf vers 38 tot 48. En hoofdstuk 7, de verzen 1 tot en met 12. En vervolgens zingen we van Psalm 130 het tweede vers. Dus we lezen de wet des Heren, Psalm 130 vers 1, de schriftlezingen uit Matteüs en we zingen Psalm 130 het tweede vers. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en in al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus antwoordde hem: Het eerste van alle geboden is: Hoor, Israël, de Heere, onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Tot zover. Matteüs 5 vanaf vers 38. U hebt gehoord dat er gezegd is: oog voor oog en tand voor tand. Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze. Maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleding nemen, geef hem dan ook het bovenkleed. En wie u zal dwingen 1 mijl te gaan, ga er 2 met hem. Geef aan hem die iets van u vraagt en keer u niet af van hem die van u lenen wil. U hebt gehoord dat er gezegd is: u moet uw naaste lief hebben en uw vijand moet u haten. Maar ik zeg u: heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. Zodat u kinderen zult zijn van uw Vader die in de hemelen is. Want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? Wees u dan volmaakt, zoals uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. En dan lezen we verder in hoofdstuk 7, vanaf vers 1. En vers 12, daarvan is de tekst voor de preek. Oordeel niet, omdat u niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden. En met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen: laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal, en zie, er is een balk in uw eigen oog? Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen. Geef het heilige niet aan de honden en werp uw parels niet voor de zwijnen, opdat die ze niet op enig moment met hun poten vertrappen, zich omkeren en u verscheuren. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal opengedaan worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven als hij om brood vraagt? Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader die in de hemelen is goede gaven geven aan hen die tot hem bidden? Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo. Want dat is de wet en de profeten. bidden we de Heer eerst om zijn zegen over deze dienst. Laat ons bidden. Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, tot U naderen wij in ons gebed. U die hoog verheven en vol majesteit en heerlijkheid bent. U die de hemel en de aarde en alles wat erop is uit niets geschapen hebt. Ook ons, mensen, hebt U geschapen. Ja, van ieder van ons heeft U ons bestaan gewild. Met als doel dat we zouden leven tot Uw eer. En met de belofte van eeuwig leven. Maar we moeten belijden niet aan Uw doel te beantwoorden. Vanaf de eerste mensen, Adam en Eva. Maar ook wij persoonlijk niet. Wij zoeken niet Uw eer, maar onze eigen eer. We spreken daarin allereerst Uw woord na, die dat zegt. Maar Heere, wil door Uw geest in ons werken dat we het ook ervaren en beleven. En dat we vanuit die beleving tot U de toevlucht leren nemen. Voor het eerst, als we dat nog nooit gedaan hebben. Maar het is ook telkens weer opnieuw nodig. Door Uw woord mogen we toch weten van de verlossing die U bewerkt hebt. Door het zenden van Uw Zoon, Jezus Christus, die de straf op ons doelmissen heeft gedragen in zijn leven als mens op aarde. In het bijzonder met zijn dood aan het kruis, waar hij het kon uitroepen: het is volbracht. Het doel, Gods doel, is bereikt. En dat heeft hij bevestigd met zijn opstanding die we elke zondag mogen herdenken. En kort geleden nog ook met Pasen. De dood is overwonnen. Heere, wilt u dit verlossingswerk van Jezus Christus toepassen in ons aller hart en leven? Leer ons te leven uit dit werk van uw Zoon. Hier op aarde nog in beginsel. Leer ons te verlangen naar Jezus' wederkomst, als het volmaakte leven er weer zal zijn. Wilt u deze eredienst, ons bidden, zingen, lezen van uw woord, het luisteren naar de preek, de collecte, daartoe ook gebruiken? U heeft het toch beloofd, mensen tot geloof te brengen door de prediking van uw woord. Zonder de werking van uw geest zal het echter niet gaan. Doe het nog, uit genade. Heren, we willen de gemeente in zijn geheel en ook alle leden individueel en ook onze gasten aan u opdragen. Zegen ons. En dat doet u. En stel ons tot een zegen op de plaatsen waar u ons brengt. We bidden voor alle die het moeilijk hebben, om wat voor reden dan ook. Wilt u hen kracht te geven en geloof dat u ze niet verlaat. We bidden ook om uw zegen over middelen die ingezet worden ter genezing en of verlichting. Heer, en we willen in het bijzonder bidden voor onze leden die praktisch niet meer met ons meeleven, waarin wij dat niet zien. Heer, u bent toch de Almachtige, die ook voor hen, die voor ons vaak moeilijk of misschien wel helemaal niet bereikbaar zijn, wel kunt bereiken. Wilt u in hun hart werken en wonen en hun weer terugbrengen bij ons? We bidden dat ook voor onze kinderen, kleinkinderen, die het geloof vaarwel hebben gezegd. We danken en bidden voor allen die een taak in de gemeente invullen. Onze predikant, de kerkenraad, de kosters, de organisten, commissie van beheer, verzorgen van het contactorgaan, afleggen van bezoeken, onderlinge hulp en bijstand. Heren, we danken u voor elkaar dat u ons aan elkaar geeft. En we bidden u ook voor elkaar. Zegen ook dit werk, dat we het uit liefde zouden mogen doen. Heren, we bidden u ook om uitbreiding van uw koninkrijk. Ook hier in Zeist. Wilt u het missionaire werk wat al plaatsvindt en de plannen om te komen tot meer ook zegenen? Heren, we willen ook de Arabisch-Nederlandse gemeente daar allemaal aan u opdragen. Zegen hun werk. Uw woord, dat klinkt in het leven van niet en anders gelovigen die daar komen. In het bijzonder bidden we ook voor de jonggelovigen daar. Heren, wilt u hen bewaren van de aanvallen en de verleidingen van de duivel en van de wereld? Wilt u ze vasthouden? Heren, we danken u ook voor uw trouwe zorg. Er is zoveel wat u ons als gemeente en persoonlijk geeft. Leer het ons op te merken en u daarvoor de dank en lof te brengen. Wij bidden en danken u in de naam van onze Heer Jezus Christus. Want alleen door hem hebben wij vrijmoedigheid ontvangen om tot u te naderen. Door de verzoening die hij verdiend heeft door als mens u volmaakt te dienen. En door zijn leven te geven in onze plaats. Amen. We zingen van Psalm 133, alle drie de verzen. Dus Psalm 133, de verzen 1, 2 en 3. Na het amen van de preek zingen we van Psalm 116, de versen 1 en 10. Gemeente van Christus, ik herinner mij dat in mijn opvoeding nog wel eens de volgende uitdrukking werd gebruikt. Wat gij niet wil dat u geschiet, doe dat ook de ander niet. Komt dat bekend voor? Het is een wijze uitspraak. De wereld zou heel wat beter worden als ieder zich aan deze regel zou houden. Denk maar eens na hoe dat er zou uitzien. Niemand doet een ander meer pijn, want dat wil je zelf ook niet. Niemand bedriegt of benadeelt een ander en ga zo maar door. Moet je je voorstellen hoe heerlijk dat zou zijn? Je zou denken, die uitspraak, wat gij niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet, zou zo uit de Bijbel kunnen komen. Het lijkt wel een Bijbelse wijsheid. Het is een regel die past bij naastenliefde. Je moet de ander geen pijn doen, geen kwaad. Je moet een ander niet bedriegen of bestelen. Je moet geen kwaad spreken over een ander. Het valt allemaal onder deze mooie regel. Maar als je Matteüs 7 vers 12 leest, moet je zeggen, die prachtige uitspraak is nog maar het halve werk. Die regel, wat gij niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet, is niet eens per se christelijk. Zeker, het is een goede regel. Het is ook een brave en burgerlijke regel. Maar de regel verbleekt bij wat Jezus in Matteüs 7 vers 12 zegt. Hij zegt niet wat u niet wilt. Hij zegt, alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo. Dat gaat heel wat verder dan alles wat gij niet wilt. De regel die in Matteüs 7 vers 12 staat, wordt wel een gulden regel genoemd. Een leefregel van goud, de gouden regel. Die bekende uitspraak uit mijn en wellicht ook uw opvoeding is hoogstens een zilveren regel. Het thema voor de preek is daarom de gouden regel. Er gaat een verhaal over de rabbis Hillel en Shammai. Het verhaal speelt zich ongeveer 20 voor de geboorte van Christus af. Dus ongeveer in de tijd dat Jezus op aarde was. Iemand die kwam bij de eerste rabbi en vroeg, kunt u mij de hele Torah, de hele wet van God, uitleggen, terwijl ik op één been sta? De rabbi wilde er niet op ingaan. Ga weg, zei hij. Hoe kun je denken dat je zo met de Torah om kunt gaan? De vraagsteller kwam bij de tweede rabbi en stelde dezelfde vraag. Kunt u mij de hele Torah uitleggen terwijl ik op één been sta? Die rabbi zei dit. Wat u haat, moet u ook niet bij een ander doen. Dat is de samenvatting van de Torah. Ga heen en leer. Dat is de zilveren regel. De rabbi zei, wat jij haat, wat jij niet wil, doe dat ook niet bij de ander. Die zilveren regel is al zo oud als de weg naar Rome. Die rabbi zei, dit is de wet en de profeten. Maar Jezus zegt, de wet en de profeten gaan om nog veel meer dan die zilveren regel. Ik heb voor u een gouden regel. Jezus buigt het negatieve om naar het positieve. Van passief maakt hij het actief. Bij de zilveren regel kun je passief blijven. Je hoeft er eigenlijk niks voor te doen. Als je maar niet aan de ander komt. Gewoon geen strobreed in de weg leggen. Dat is best te doen. Eerlijk zijn. Dat kan soms wel lang duren, maar het is te doen. En vriendelijk zijn ook. Dat is het onderwijs van de rabbies. Dat is de zilveren regel. Maar Jezus geeft een gouden regel. Je moet niet iets laten, maar iets doen. Je moet actief op zoek naar manieren om je naaste lief te hebben. Alles wat u wil dat de mensen u doen, doet u hun ook zo. Hoe ziet dat eruit? Alles, dat is meer dan veel. Alles waarvan jij kunt bedenken, ik wilde wel dat een ander dat eens tegen mij zou zeggen, zeg jij dat tegen de ander. Of, ik wilde wel dat de ander eens wat anders naar mij keek. Kijk jij zo naar de ander? Of, ik wilde wel dat die ander mij iets gaf of voor mij deed. Geef jij zo iets voor de ander of doe dat aan die ander? Alles wat je nu kunt bedenken, doe dat voor de ander. Voor wie? Voor de mensen om je heen. Voor je naaste. En voor je vriend. En voor je niet-vriend. En voor je vijand. Voel je dat de gouden regel heel wat anders is dan de zilveren regel? De zilveren regel is te doen. Je moet dan wel een beetje oppassen hoe je leeft, maar het kan. Dan kun je net als de rijke jongeman zeggen, dit alles heb ik vanaf mijn jeugd gedaan. Dat is de zilveren regel. Maar Jezus zegt dan, ik heb een gouden regel voor je. Verkoop alles wat je hebt. Deel het uit aan de armen en kom dan terug en volg mij. Bij de zilveren regel kun je jezelf buitenschot laten. Je kunt leven zonder offer. Je kunt zelfs egoïstisch leven. Bij de gouden regel heb je je naaste lief zoals jezelf. Zou je willen dat iemand aardig tegen jou deed? Doe jij ook zo. Zou je willen dat iemand je iets gaf? Geef jij? Zou je leukere collega's willen met meer echte aandacht voor jou? Wees zelf een leukere en betere collega. Alles, zei Jezus, alles. Maar dat kost mij alles. Dat gaat heel ver. Als ik zou willen dat iemand zijn leven voor mij zou geven, moet ik dat dus doen voor een ander. Dat is de wet en de profeten. Als je die gouden regel begrijpt en in de praktijk brengt, heb je alles van de wet en de profeten begrepen. Dat is wat God voor ogen had, toen hij ons zijn wil bekend maakte. Ik kan me voorstellen dat je zegt, dat is te veel gevraagd. Overvraagt Jezus ons niet. Wie is in staat om zo te leven? De discipelen reageerden zo, toen de rijke jonge man verdrietig wegliep omdat hij niet kon loskomen van zijn bezittingen. Hij kon geen gehoor geven aan de gouden regel die Jezus hem voorhield. Een kameel gaat gemakkelijker door het oog van een naald dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. De discipelen, die zelf toch ook niet rijk waren, reageerden onthutst. Wie kan er dan zalig worden? Dat is toch onmogelijk? Dat ontkent Jezus dan ook niet. Maar wat bij mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. De zilveren regel is mogelijk, de gouden regel niet. Niemand kan dat. Wie kan er zo leven? De gouden regel staat in de bergrede, die te lezen is in Matteüs 5 tot en met 7. In de bergrede vertelt Jezus over de wil van God. Het u zult niet van de wet vertaalt Jezus na u zult wel. Het gaat er niet alleen om dat je slechte dingen niet doet. Het gaat er niet alleen om dat je je naaste geen kwaad doet. Het is Gods bedoeling dat je je vijand lief hebt. Zo bedoelde God het. En zo gaat het in het koninkrijk dat gekomen is. In de bergrede laat Jezus zien hoe het eraan toe gaat in het koninkrijk van God. Wil je weten hoe het uiteindelijk zal zijn in Gods grote toekomst? Als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er zijn zullen? Zo zal het zijn, zoals in Matteüs 7, vers 12 staat. Zo zal het zijn, en ieder zal daar diepe vreugde in vinden. Want daar is pure liefde en vreugde. Maar hier dan, in dit leven? De bergrede gaat toch ook over ons leven hier? De bergrede gaat over het koninkrijksleven in deze gevallen, gebroken en zondige wereld. We moeten bij het lezen van Jezus' woorden in de bergrede voor twee dingen oppassen. Als eerste dat we de hoge geboden van Jezus niet weglachen. Want dat doen we toch al te gemakkelijk? Als je oog je ergert, ruk het uit, zeggen we dan. Maar we doen het niet. Word je op de ene wang geslagen, keer ook de andere toe. Als we die teksten aanhalen, dan glimlachen we er een beetje bij. Want zo werkt het natuurlijk niet in de praktijk. Heb je twee kledingstukken? Geef er dan één weg. Wie doet dat nu? Voor je het weet zijn de woorden van Jezus met een glimlach onschadelijk gemaakt. Dat mogen we niet doen. Aan de andere kant moeten we er ook voor oppassen dat we niet met radicale overmoed denken. We moeten dit letterlijk opvatten en in de praktijk brengen met de gedachte, dat kan ik wel, als ik maar inspanning lever. Zo werkt het ook niet. Dan gaan we eraan voorbij dat het inderdaad alleen bij God mogelijk is. En bij de mensen onmogelijk. Er zit in de bergrede iets heel moeilijks. Zo moeilijk dat je wel moet denken, het kan niet, het is onmogelijk. Wie van ons stuurt zijn kind het schoolplein op met de woorden, als je geslagen wordt, vergeet niet dat je ook de andere wang moet toekeren. Wie is zo radicaal om elk tweede kledingstuk weg te geven? Het ligt moeilijk. De Heer Jezus legt het koninkrijk van God uit. Maar hij heeft ook gezegd dat zijn koninkrijk niet van deze wereld is. Dat merk je ook wel in de bergrede. De bergrede ademt de toekomst van Gods rijk. De volleinding is al dichtbij in de bergrede. Dat wil niet zeggen dat de bergrede pas geldt in de volleinding. Als Jezus teruggekomen is en de wereld nieuw. Hier en nu gelden de woorden van de bergrede. Maar die woorden klinken ons als het ware tegemoet vanuit de toekomst van Christus. Je kunt er daarom moeilijk mee uit de voeten als je een programma wilt schrijven voor een politieke partij. De woorden van de bergrede laten zich niet gemakkelijk politiek vertalen. We moeten als land toch voor onze waarden staan en onszelf verdedigen als er oorlog zou komen. De andere wang toekeren is niet zo gemakkelijk toe te passen in de praktijk van het leven. En toch mogen we de woorden van de Heer Jezus niet aan de kant schuiven als niet toepasselijk. We mogen zijn woorden niet relativeren of ontkrachten. Hoe dan wel? Hoe kunnen we naar deze woorden luisteren? Allereerst moeten we bedenken dat er maar één is die toen hij geslagen werd de andere wang toekeerde. Er was er maar één die Matteüs 7 vers 12 volkomen in praktijk bracht. Dat was degene die de wet en de profeten vervulde. Dat was Jezus Christus zelf. God die mens geworden is in Christus. Wij kunnen het niet. Hij wel. En hij heeft het gedaan. Voordat wij gaan piekeren over hoe we dit kunnen doen, is het nodig dat we zicht krijgen op Christus. Alleen dan kan het wonder gebeuren. Alleen dan is wat onmogelijk is bij de mensen, mogelijk bij God. Zicht op Christus. Dat is in geloof aan hem verbonden zijn. Zicht krijgen op hem, die als de tweede Adam staande bleef in de verzoeking, waar de eerste Adam viel. Zicht krijgen op Christus die uit zoveel liefde zichzelf gaf tot in de dood, het onrecht droeg, verraden werd, uitgescholden, geslagen. Hij schold niet terug. Hij keerde zijn andere wang toe. Waarom? Uit liefde, om ons te redden, omdat onze zonde er zo diep in zit en wij zo in de schuld zitten dat we er niet meer uitkomen. Daarom daalde hij in onze diepte en verlorenheid af. Hij huiverde voor die diepte, maar aarzelde toch niet om erin af te dalen. Hij legde zijn heerlijkheid af. Hij gaf alles wat hij had. Terwijl wij onszelf altijd maar in bescherming nemen, gaf hij zichzelf weg. Nog een keer. Waarom? Omdat hij er iets aan had, er beter van werd? Nee. Maar om ons voor eeuwig gelukkig te maken, om zondaars zalig te maken. Hij deed het om voor de schuld te betalen, om de wet te vervullen die ons schuldig stelt. Hij deed het om de banden te verbreken, zodat we in vrijheid komen te staan. Vrij ook van de gebondenheid aan zonde, egoïsme, zelfzucht en zelfbescherming. Als we daar zicht op krijgen, dat wil zeggen, als ons hart geraakt en vernieuwd wordt door Gods liefde, dan gebeurt het wonder. Dan is wat bij de mensen onmogelijk is, mogelijk bij God. Dan gebeurt het ook dat we de andere wang toekeren. Niet altijd. Ik weet ook niet hoe dat altijd zou kunnen in dit leven. Dat we in een ruzie of conflict de minste zijn, ook als we ons recht niet halen. Dat we een tweede mijl meegaan en dat we vergeven en liefhebben. En dan gaan we ernaar verlangen om naar de gouden regel te leven. Zodat we alles wat we willen dat iemand anders aan ons doet, voor de ander doen. Waarom? Omdat God ons lief geworden is boven alles. En we daarom onze naasten willen liefhebben als onszelf. Omwille van Jezus. En omwille van wat Hij heeft gedaan. Omdat Hij ons zo heeft lief gehad. Als dat wonder van genade zich voltrekt in ons leven, eens begonnen, maar steeds opnieuw, dan zullen we dankbaar zijn dat Jezus deze woorden in de bergrede sprak. Niet omdat het gemakkelijke woorden zijn, die we met een beetje inspanning in de praktijk kunnen brengen. Maar omdat de gouden regel precies laat zien hoe zijn Vader is. Volmaakt. En hoe Jezus is. We herkennen Hem in de gouden regel. We herkennen het kruis in de gouden regel. En we leren in de gouden regel hoe Hij alle dingen nieuw zal maken in zijn toekomst. Wat is het dan goed dat de gouden regel de toon zet? Zo zal het zijn als de hele wereld vervuld is met zijn gerechtigheid. Alle leugens zullen veroordeeld zijn. Alle onrecht, alle egoïsme, alle uitbuiting, haat en geweld. De liefde blijft over. De liefde van God in zijn Zoon Jezus Christus. Het wonder van het kruis op Golgotha. De kracht van Christus' opstanding. De werking van de Heilige Geest in je hart. En het verlangen naar zijn komst. Zorgen ervoor dat vanuit de toekomst van Christus bergredenmomenten doorbreken in ons leven. Kom, Heere Jezus. Fluistert de Geest de bruidskerk van Christus in. Het verlangen naar zijn komst doet ons ook verlangen om naar de gouden regel te leven. Heere, help mij u liefhebben met de liefde waarmee u ons lief heeft. En help mij mijn naaste lief te hebben als mijzelf. Welke regel vindt u het mooist? De zilveren of de gouden regel? Het is een prachtige regel, de zilveren regel. Wat gij niet wil dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. De wereld zou een stuk beter worden als we wat meer naar deze zilveren regel zouden leven. Maar als de liefde van Christus je leven binnenkomt, dan gebeurt het wonder van de gouden regel. De ander geen kwaad doen, dat is zilver. De ander liefhebben is goud. Merkt u dat bij mensen om u heen, dat Gods liefde binnengekomen is, waardoor iemand van de zilveren naar de gouden regel gaat? Dat zal niet altijd zichtbaar zijn. Helaas niet. Daar is de toekomst van Christus voor nodig. En toch merk je er iets van. Merk je het bij jezelf? Herken je er iets van in je eigen leven, dat Christus je lief geworden is en dat je dankbaar bent dat je het niet hoeft te doen met een zilveren regel, maar dat je bij Hem hoort, die de gouden regel gaf en deed voor ons? De eeuwige toekomst met Christus is niet dat we elkaar geen kwaad doen en met rust laten. En al helemaal niet dat wij aan onze egoïstische trekken komen. Het betekent vervuld worden tot alle volheid van God. Waardoor we alles wat we zouden willen dat mensen ons doen, aan hen doen. Wat een vreugde als je daar iets van herkent in je eigen hart en leven. Je merkt bij jezelf dat je de oude niet meer bent. Omdat je er werkelijk naar verlangt dat de liefde van Christus de toon zet in je leven. En heerlijk is het als je dat ook ziet in je eigen leven. Er zullen nog genoeg momenten zijn dat je het niet ziet. We zijn vaak nog zo eigenwijs, zelfzuchtig, kortzichtig. Daar vragen we vergeving voor. De Heilige Geest leert ons verlangen naar het nieuwe leven en geeft ons vreugde als iets van dat nieuwe leven zichtbaar wordt in ons leven. Hoe staat u erin? En jij? Ik hoop van harte dat je begrijpt wat ik bedoel als ik zeg dat het onze vreugde is dat Jezus niet de zilveren, maar de gouden regel gaf. Zou jij het liever bij de zilveren houden? Veel mensen leven zo. Als ik maar niemand kwaad doe, dan is het wel goed. En het kan ook een stuk slechter. Maar we hebben meer nodig dan de zilveren regel. We hebben het nodig dat we buigen voor God. Christus als redder en koning erkennen. Bidden om vergeving en vernieuwing. Gelukkig leefde Christus niet alleen volgens de zilveren regel. Hij deed inderdaad niemand kwaad. Hij leefde volgens de gouden regel. En gaf alles om ons te redden. Wat is het belangrijk om door het geloof aan hem verbonden te zijn. Zodat zijn liefde ook jouw hart vervult. Laat het gebed van ons allen zijn. Een intens gebed. Dat we door zijn liefde en genade in ons hart vredestichters zijn. Verbonden met Christus. We zijn van een ander koninkrijk. We zijn niet van gisteren, maar van morgen. En daarom leven we hier en nu als nieuwe mensen. Met vallen en een opstaan. Met het gebed. Heren, het is voor ons veel te hoog gegrepen. Wij kunnen dit niet. Er zit ons iets anders in het bloed dan echte naaste liefde. Maar door uw geest verlangen we er wel naar. We hebben het wonder van uw liefde en genade steeds weer nodig. Totdat u komt. Amen. Laten we danken en bidden. Trouwe God, wij danken u voor de onuitsprekelijk grote gave van uw eigen Zoon, Jezus Christus, die zichzelf opgeofferd heeft voor ons mensen die als doelmissers leven. Wij kunnen niet meer leven zoals u dat van ons vraagt, maar uw Zoon heeft op aarde volmaakt geleefd naar uw wil. En dat enkel uit liefde. Hoe zullen we dit ooit kunnen doorgronden? Heere, geef dat we ons in verheugen en er ons over verwonderen. En dat we door uw geest er meer en meer naar gaan verlangen. En dat er ook iets van die dienende liefde zichtbaar mag worden in de praktijk van ons leven. Heren, wij danken voor het in goede orde verlopen van de dienst. Breng ons vanavond weer bij elkaar als we nog een keer de gelegenheid krijgen om uw stem te horen. Vergeef ook datgene wat niet naar uw wil was. Om Jezus wil alleen. Amen. Bij de uitgang is de collecte. En die zijn bestemd, de eerste voor de diaconie en de tweede is bestemd voor de kerkelijke kassen. En als slot zingen we van Psalm 118, de versen 1 en 14. Psalm 118, vers 1 en 14. Eindigen we met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. De gelezen preek is van dominee Van Olst, wonend in Harderwijk.